Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Gaia is the name given to the system of organisms that live on the Earth and maintain its climate suitable for life.
Ja, we hoorden hier de Britse wetenschapper James Lovelock, vooral bekend van de Gaia-hypothese, die hij alweer in 1969 formuleerde. Lovelock stelde zich de aarde voor als een levend organisme dat constant streeft naar balans. En nu het idee van Gaia 50 jaar oud is en Lovelock zelf 100 jaar, is het tijd om Gaia en Lovelock opnieuw tegen het licht te houden. Kunnen we iets van Lovelock leren als het gaat om het klimaat bijvoorbeeld, of over de staat van de planeet? Vandaag gaan we het hebben over deze wetenschapper die in zijn carrière al gelauwerd werd en tegelijkertijd altijd een tikkeltje omstreden is geweest. En Gemma Venhuizen, ik ben blij dat jij aan tafel zit, want jij hebt Lovelock heel recent nog gesproken.
Ja, ik heb thee gedronken en chocoladekoekjes gegeten met Lovelock, terwijl we het hadden over zijn allernieuwste boek. Want hij heeft op zijn 100ste ook nog even een nieuw boek gepubliceerd. Welkom in de Nova Scene. Maar we hebben het uiteraard ook over Gaia en al zijn andere ontdekkingen en spannende avonturen gehad.
Het zegt toch wel iets dat je 100 jaar bent en nog steeds nieuwe ideeën lanceert in boeken. Dat vind ik sowieso al een fascinerend verschijnsel. Was het ook een goed boek?
Ja, nou, ik vond het. Het gaat over de toekomst, Nova Scene, dus eigenlijk het nieuwe tijdperk. En daarin schetst hij een wereld waarin elektronica in die zin het voor het zeggen heeft. En eerst dacht ik van, nou, wat is dit nou weer voor science fiction? Het gaat ook over cyborgs en zo. Dus ik dacht van, nou, moet hij nog eventjes een plasje doen net zo aan het eind van zijn leven. Maar het interessante was, toen ik het ging lezen, toen was het heel erg genuanceerd ook. En ook toen ik met hem in gesprek was, toen zei hij op een gegeven moment, nou, cyborgs, dat vind ik helemaal niet interessant. Toen zei ik, ja, maar dat staat letterlijk in je boek. Ja, ach ja, je moet ook niet alles wat ik schrijf even serieus nemen. Hij houdt van nadenken, hij houdt van grote ideeën postuleren en juist van die veelzijdigheid, verschillende invalshoeken. En ik vond het, ik vond het ontzettend leuk om met hem te praten. Hij heeft dat boek trouwens, we zeggen wel, hij heeft het geschreven, maar hij heeft het ingesproken. Hij heeft
gedicteerd,
want hij hield er niet meer zo van om te typen.
Oké. Nou, over zijn laatste idee wil ik straks ook nog meer horen, maar waar we het vandaag vooral over gaan hebben is de theorie, het grote idee waar hij bekend mee is geworden. En dat is de Gaia-hypothese of Gaia-theorie. Kun jij in één zin proberen samen te vatten wat het eigenlijk behelst, Gaia?
Eigenlijk kun je Gaia samenvatten als het hele systeem aarde. Dus de aarde, het levenloze aarde, met daarop ook alle levende wezens, als één groot zichzelf regulerend systeem.
En dat laatste is wel heel erg belangrijk, centraal in dat idee, toch? Dat het zichzelf in stand houdt eigenlijk.
Ja, precies. Dat het gewoon in een dynamisch evenwicht is eigenlijk. Dat het gewoon zowel het levenloze als de levende natuur, dat die samen zodanig op elkaar zijn ingesteld dat er een constante leefomgeving wordt gecreëerd.
Nou, dat gaan we vandaag nog verder uitpluizen en uitpulken. En we gaan ook genoeg van Lovelock zelf horen, want jij hebt hem natuurlijk gesproken. Hendrik Spiering, jij bent ook aangeschoven.
Hallo.
Heb jij duidelijke herinneringen of gevoelens bij Lovelock? Heb je ooit zijn boeken gelezen?
Ik heb vage herinneringen. Ik heb eigenlijk nooit een boek van hem gelezen. Ik heb een vage herinnering aan de jaren 70, misschien begin jaren 80. En dan past het helemaal in een soort alternatieve New Age sfeer. Waarin, zeg maar, dat hoorde je dan in een vegetarisch café, zeg maar.
Toen vegetarisch nog underground was.
Ja, toen vegetarisch nog underground was, ja. Wist je dat de moderne natuurkunde eigenlijk alles uit de boeddhistische wijsheid heeft bewezen? En in dat ze in één adem werd er dan ook gezegd van, ja, en biologen hebben nu ontdekt dat de aarde één groot organisme is. Eigenlijk een soort godin.
Dus eigenlijk Gaia. Mag je niks meer eten van de aarde dan?
Want wij zijn ook onderdeel van de aarde. Ja, ik was natuurlijk niet voor één gat te vangen natuurlijk. Maar dus dat hele mystieke gevoel en ook een tot tevredenheid stemmende holistische eenheid van we zijn allemaal één. Later kan je dan bedenken van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan tot een paar dagen geleden, toen ik voor deze podcast in Gaia ging verdiepen. En het ging wel een wereld voor me open, moet ik zeggen.
Ja, ik ben ook wel benieuwd geworden naar, ja, zeg toch, Lovelock was een wetenschapper, naar de wetenschappelijke grondslag. Want ik ken het ook wel uit het holistische New Age sfeertje een beetje, maar ik heb het gevoel dat daar meer onder zit en dat Gemma ons daar meer over gaat vertellen deze aflevering. Maar neem ons eerst eens even mee, Gemma. Jij ging op bezoek bij Lovelock. Hoe gaat dat? Hoe ging je reis?
Ik neem jullie mee naar een heel afgelegen plek aan de Engelse zuidkust. Want James Lovelock en zijn vrouw Sandy, die toch een stuk jonger is, maar ik denk zeker al wel in de 80, die wonen in een oud kustwachthuisje in het graafschap Dorset en direct aan het strand. Ze kijken uit over Chesil Beach, dat is een keienbank. En dichtstbijzijnde dorpje naar het oosten, dat is iets van 6 kilometer. En de echt dichtstbijzijnde grote plaats is weer 10 kilometer naar het westen. En ik kwam daar vanuit het westen, kwam ik 's ochtends aanlopen. Want de bussen die gaan ook nauwelijks op dat tijdstip.
En paard en wagen ging ook niet.
Nee, dus het was helemaal lekker meditatief te voet. En het was een behoorlijke klautertocht. En op het eind, steeds dichter bij een huisje, moest ik me door de braamstruiken worstelen en gleed ik uit in een modderpoel.
Dus
ik kwam helemaal druipend en zwetend stond ik daar bij Sandy en Jim, zoals hij door Intimi wordt genoemd, stond ik op de stoep. En ze gaven meteen een handdoek, een kopje thee erbij. En toen zaten we daar gezellig in de woonkamer met nog een houten hobbelpaard uit zijn jeugd en verder alle wanden helemaal vol met boeken. En
En kun je als 100-jarige een beetje overleven tussen met de dichtstbijzijnse dorpen op 10 kilometer afstand?
Een deel van de weg was nu helemaal overstroomd door alle stormen van de afgelopen tijd. Dus ze waren vooral veel binnenshuis geweest en dan liepen ze elke dag om fit te blijven 30 keer de trap op en af. Maar normaal gaan ze met de auto dan wel naar het dichtstbijzijnde dorp. En dan gaan ze hebben allemaal vrienden daar. Ik heb later nog geluncht in een café. Dat ze zeiden, Sandy en Jim, die komen hier elke zaterdag een broodje eten. En,
Het klinkt wel als een soort Engels paradijs eigenlijk.
Zeker, ja.
En jij wilde deze tocht afleggen met een reden, stel ik me voor. Want hij is niet zomaar te vinden. Het is niet dat hij op boekentour gaat. Was dat nieuwe boek waar je over vertelde, was dat ook de reden dat jij wilde spreken? Of was je nieuwsgierigheid groter dan dat?
Nou, zijn naam, die heb ik voor het eerst al gehoord toen ik net aardwetenschappen studeerde. En wat ik op zich al wel leuk vond aan mijn studie is dat het systeem aarde behandelt. Maar het ging altijd over die levenloze natuur. En ik vind juist dat interdisciplinaire, juist die interactie tussen biologie en geologie, daar was ik wel door gefascineerd. Maar daar ging het eigenlijk nooit over. Tot ik tijdens een college over James Lovelock en Gaia hoorde. En toen dacht ik, dat is een man die het vanuit een soort breder wetenschapsfilosofisch geheel bekijkt. En daarom, hij heeft ook een mooie naam natuurlijk, Lovelock.
En sindsdien, een onvoorstelbaar mooie naam.
Een beetje een Harry Potter personage.
Ja, precies. En daarom is hij, ik heb over zoveel wetenschappers geleerd, maar hij is me altijd bijgebleven. En eerlijk gezegd dacht ik dat hij al lang dood was. Tot ik opeens las over zijn nieuwe boek. En toen dacht ik,
moet hij leven.
Hoe oud die man eigenlijk is en hoe oud Gaia is.
Ja, dus jij zat daar binnen in die mooie bibliotheek van hem met een kopje thee.
Ja, en hij mocht maar één koekje. Ik mocht van zijn vrouw en ik mocht de rest.
En waar...
Nu begrijp ik ook waarom hij 100 is geworden natuurlijk. Traplopen, één koekje.
En waar begin je dan dat gesprek?
Ja, ik was toch ook wel heel erg benieuwd naar zijn jeugd. Hè? Ik bedoel, wat heeft iemand die al een eeuw op aarde is allemaal meegemaakt? Hoe zag het er... In 1919 is hij geboren. Hoe zag het er destijds uit? En wat voor omgeving groeide die op?
The English countryside in those days was very beautiful. There was almost no farming. You could go from London, you could footpaths all the way from London to the South Coast.
Nou, eerst had hij het wat over zijn ouders, over zijn vader die hem de liefde voor de natuur bijbracht en allemaal wijsheden over, zoals dat je de giftige besjes van een taxusboom wel kunt eten als je de pitjes maar uitspuugt. Hij had het over zijn moeder die heel erg met de politiek bezig was en ervoor pleitte dat vrouwen ook mochten roken, want dat was in die tijd was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.
My mother, by contrast, was a very strong feminist. Very left wing.
Dan dacht ik, oh ja, de natuurliefde heeft hij van zijn vader. De tegen de stroom inzwemmen een beetje van zijn moeder. En na die jeugd ging hij uiteindelijk, is hij afgestudeerd als scheikundige aan de Universiteit van Manchester. En meteen al aan het begin van die studie viel hij op.
I remember when I was a student, I'd only been at the university 2 weeks when I was called to see the professor, who was a very good professor indeed. He said, Lovelock, he said, we're dismissing you from the university. We are not keeping students who are cheats. So I said, how on earth have I cheated?
Yeah, why?
He said, it's quite simple. He said, first year students never, ever get the right answer to a practical analysis problem.
And
two times running. He said once would have been extraordinary.
But two times it was...
It's too much. You must have looked up the answer.
Ja, dus Lovelock maakt meteen indruk op zijn leraren eigenlijk daar.
Terwijl interessant dat iemand, als je dan 100 bent, dat je dan nog deze anekdote vertelt. Maar met zoveel... Ja, er hoeft echt geen indruk op iemand te maken. Dus.
Maar het kwam ook omdat we het hadden over de schoolsheid van de wetenschap. Ik vroeg hem naar zijn visie op de wetenschap. En toen zei hij van ja, het is allemaal zo. Studenten leren eigenlijk meer om hun tentamens te halen dan dat ze echt leren samen te werken. En hij zei van iedereen zit ook in zijn eigen niche. Waarom moet je per se één studie volgen? Ook daarin heeft hij dat systeemdenken en is hij meer van het bredere plaatje.
En trekt dat dan door, want hij krijgt uiteindelijk zijn graad in de scheikunde.
En daarna begon een ontzettend diverse loopbaan. Zijn allereerste paper publiceerde hij in de Tweede Wereldoorlog in 1942. En de titel was Sneezing and Disinfection by Hypochlorites. En dat ging eigenlijk naar de overdracht ook van virussen.
During World War II... One of the fears was that all the people congregating to escape bombing in the shelters, there would be an epidemic like this SARS or something, or this coronavirus, and that would be more deadly than anything else. And so we spent a lot of time going in those shelters and collecting microorganisms.
Ook in 2020 een heel actueel onderwerp eigenlijk.
Ja,
En bijzonder dat vind ik dan, als ik dat zo hoor, dat als hij denkt over een bombardement en mensen die ervoor schuilen, dat hij zich dan zorgen maakt over de micro-organismen die tussen die mensen overspringen. Wat niet de meest acute bedreiging is, zou je denken.
Maar nou, die mensen moeten daarna weer in de fabrieken werken om de wapens te maken en de Spitfires natuurlijk. Dus ik begrijp wel dat de regering Lovelock niet naar het front stuurde, maar in het lab liet zitten.
Ja, en hij is natuurlijk net na de Eerste Wereldoorlog geboren en dat was ook nog in de tijd van de Spaanse griep. En ik denk dat, ik weet het niet, dat ze in die tijd waren ze er toch bang voor. Maar hij zei wel dat uit het onderzoek naar voren kwam dat iedereen in de schuilkelder opvallend gezond was.
They were amazingly healthy.
Daarna bleef hij ook met dat gezondheidsonderzoek bezig. En het ging niet altijd... Ik denk dat het tegenwoordig niet meer helemaal door de ethische commissie zou komen. Dat er werden 12 mensen naar een afgelegen eiland gebracht. 6 daarvan waren ziek of die waren flink verkouden en grieperig. En andere 6 die hadden een lage weerstand. En dan gingen ze kijken.
En dan wat er gebeurt.
Nou, op verschillende manieren. Eerst met een laken ertussen en dan met een ventilator in de kamer. Of ze echt op die manier ziek werden. Dat was niet zo. Toen zonder laken ertussen en gewoon met elkaar praten. De zieke en de gezonde mensen. Nou,
maar dat was niet de builenpest natuurlijk waar ze aan leefden.
Nee hoor, nee. Het was volgens mij een flinke verkoudheid. Maar uiteindelijk moesten ze ook een spelletje kaart met elkaar spelen.
Gevaarlijk.
En toen kwam die overdracht. Dus toen zei hij ook van nou, dan snap je wel waarom ik je nu ook maar even geen hand geef op mijn leeftijd.
Ik vind het heel, komt over als een hele scherpe man, ja, in ieder geval als je dit
leuk
soort...
Wat heeft hij nog meer daarover?
Nou, hij is naar eigen zeggen ook de ontdekker of de uitvinder van de magnetron. Dat was met een onderzoek naar goudhamsters, die onderkoelde goudhamsters. Er was een bioloog die had gekeken dat bij 2 graden onder 0 zijn goudhamsters gewoon als een soort stijf, als een stuk hout, echt bevroren. En om ze dan vervolgens weer tot leven te wekken, gingen al die onderzoekers een hete lepel tegen die hamsters aanhouden. Maar dat vond Lovelock zielig, want dan kregen ze brandwonden. En toen heeft hij bij de marine geregeld dat ze microwaves, dat ze microgolven konden gebruiken. Want de marine gebruikte dat om onderzeeërs te
hebben. Een soort radar, ja.
En toen heeft hij een soort prototype van de magnetron ontworpen. Maar achteraf bleek er al iemand 10 jaar eerder een patent op te hebben aangevraagd. Dus,
hij staat niet in de boeken zelfs als uitvinder van
Nee,
van
maar voor zichzelf is hij dat wel. En...
Maar als ik, weet je, grieponderzoek, het opwarmen van hamsters in winterslaap. Was hij in die tijd een soort nieuwsgierige contractonderzoeker eigenlijk? Iemand die gewoon de behoeften van de mensen om hem heen ook een beetje peilde? Of had hij ook grote vragen waar hij mee bezig was?
Nou, hij vertelde dat hij destijds had hij een man die werkt daar bij het National Institute of Medical Research. En dat was toen best wel een hooggeplaatst instituut. En die zag dat Lovelock, die voelde zich niet echt een wetenschapper, maar meer een uitvinder.
In many ways, I'm not really a scientist. I'm a fraud. I'm an inventor, really.
Die zei gewoon van nou, Lovelock, ik zet jou op experimenten die je mogelijk interessant lijken en doe er je ding mee. Hij gaf hem heel veel vrijheid.
Jolly good.
Ja, nou, nog een mooie anekdote vond ik zelf. Duidelijk was hij met die hamsters begaan. Maar er was nog een ander onderzoek. Dat ging ook over, was bij muizen onderzocht, bij welke temperatuur ze nou echt pijn ervoeren, bij welke ze echt last kregen van hun huid, zeg maar. Dus de temperatuur werd steeds hoger en hoger opgevoerd. Nou, dat vond hij zielig, dus hij zei, ik offer me wel op als proefpersoon. Dus kijk maar tot op welke temperatuur mijn huid er tegen kan en wanneer er nou echt brandwonden ontstaan. En het interessante was dat de onderzoeksleider daarbij, dat was de vader van Stephen Hawking. En op een avond was Lovelock bij de familie Hawking op bezoek. En toen heeft hij nog met een babytje Stephen Hawking in zijn armen gestaan.
Het is echt ongelooflijk. Stephen Hawking, waar we trouwens de allereerste aflevering van Onbehaarde Apen aan hebben gewijd. Ik wil hem nog wel eens een keertje terugluisteren. Maar alleen dat beeld al van een jongere Lovelock met een baby Stephen in zijn handen is al goud waard. En als het dan gaat om zijn wetenschappelijke carrière, op een gegeven moment krijgt hij dat aanbod van je mag experimenten gaan doen en eigenlijk je eigen nieuwsgierigheid gaan volgen. Dus niet meer iemand anders die zich afvraagt van wanneer hebben muizen pijn, maar dat Lovelock een eigen richting in mag slaan. Welke kant gaat hij dan op?
Nou, hij gaat tegelijkertijd heel klein en heel groot. We zitten inmiddels eind jaren 50 en Lovelock die zag zichzelf dus als een uitvinder meer dan als een wetenschapper. En op een gegeven moment maakte hij een apparaatje. Ik heb het ook vast mogen houden. En dat noemde hij de Electron Capture Detector. En met dat apparaatje heeft hij aangetoond dat wereldwijd in de atmosfeer er eigenlijk chloorfluorkoolwaterstofverbindingen in de atmosfeer zitten, van de CFK's.
Ja, dat is een berucht gas natuurlijk, inmiddels. Want toen was het onschuldig gas wat handig was in de koelkasten.
Ja, het werd inderdaad veel voor koelkasten gebruikt.
En nu bleek dat het over de hele wereld verspreidde, omdat die kapotte koelkasten, daar liep het gewoon uit natuurlijk.
Ja, en het kwam zo in de atmosfeer terecht. Dat ontdekte hij door met die electron capture detector op schepen de hele wereldzeeën over te varen tot aan Antarctica toe. Ja,
wat Hendrik, want jij zegt dat nu als vaststaat gegeven. Maar van, dat is dus toen helemaal dat niet is over de hele atmosfeer verspreid. Maar dat moet je eerst maar kunnen meten. En totdat je daar een apparaat voor hebt, dan heb je natuurlijk geen idee.
Nou, en die CFK's, die droegen uiteindelijk bij aan het gat in de ozonlaag. Dus dat is het interessante eraan. Het waren echt puur menselijke deeltjes die in de atmosfeer terechtkwamen. En dankzij Lovelock konden we die deeltjes aantonen.
Dus trouwens ook het enige echte wereldwijde milieuverdrag wat heeft gewerkt. Het verbod op die CFK's.
Ja, en dat is in die zin was wel grappig. Het was eigenlijk een heel onooglijk apparaatje wat ik in mijn handen had. Maar dat wel zulke verstrekkende gevolgen had. En niet alleen op aarde. Het apparaatje is zelfs meegereisd met de allereerste Marslander.
When NASA wanted to go send things to Mars, I was strangely the first person they went to among scientists. And the reason was I'd invented that little device.
This is the electron capture device?
Yes, and they knew that they could mount this on one of their tiny rockets because they were only small things, mm-hmm. the Pioneer and whatnot. Mm-hmm. And they had very little power to spare, but they could run that on Mars. And I showed them how to send a signal, a radio signal, with the results they were getting back from Mars to the Earth.
Ja, geweldig. Je moet natuurlijk, je kunt een apparaatje naar Mars sturen, maar in de jaren 70 moet je ook maar eens ja, dat zien uit te lezen wat dat apparaatje heeft gevonden. Dus de uitvinder Lovelock zie ik hier wel vormen. Van iemand die niet alleen een apparaatje ontwikkelt dat CFK kan registreren, maar dan ook meteen een oplossing bedenkt voor hoe je dat als een radiosignaal weer terug naar aarde kan sturen.
Nou precies, hij heeft een hele praktische geest. En tegelijkertijd ook een romantische geest. Want dan zegt hij ook van, nou ja, ik staar nog vaak naar de hemel. En dan denk ik van, ik ben toch een beetje op Mars geweest. Terwijl die Marsreizen voor mensen geen goed idee vindt.
Maar zijn apparaatje staat nog steeds op Mars,
ja,
natuurlijk.
Zeker, ja, zeker. Dus hij is in die zin is hij voor altijd verbonden met Mars.
Ja, en nou ja, waar we net ook al even op hinten. Ik vind het wel een mooie gedachte om het helemaal in die context te plaatsen van het meten van de impact van ja, menselijke activiteit op de atmosfeer, op de aarde. En dat een begin krijgt bij Lovelock. En Hendrik zei het ook al een beetje van je voelt Gaia eraan komen.
Hij werkt helemaal naar dat Gaia toe. En zonder het zelf te weten eigenlijk.
Ja, dat is juist ook ontstaan. Hè? Ik stelde me zo voor, hij zegt van het was bij discussies bij NASA. Dat ze zo met z'n allen even een broodje zaten te eten in de lunchpauze. En dan hadden ze het ook wel over de zoektocht naar buitenaards leven. En Lovelock die zei eigenlijk van ja, we zitten de hele tijd op die biologische component te focussen. Maar je kunt ook heel erg naar de abiotische factoren. Dus juist naar de samenstelling van de atmosfeer kijken. En toen zei hij, ik kan het wel eventjes letterlijk citeren.
Je pakt nu het boek Gaia erbij.
Ik pak het boek. Het was in een gesprek met Carl Sagan.
Bekende astronoom in de VS.
De lucht die wij inademen is constant in samenstelling. En dat suggereert dat het door leven gereguleerd moet worden. Want anders dan zou onze atmosfeer eigenlijk in een toestand van constant disequilibrium moeten zijn. Dus van constant disbalans. En Carl Sagan die zei van nou Jim, dat kan toch helemaal niet waar zijn. Maar direct daarna zei Sagan van hey, dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Dat er dus een soort vingerafdruk eigenlijk te zien is. Dat je dus aan de hand van de samenstelling van de atmosfeer kunt waarnemen of er leven is of niet.
En ja, vind dat dus zo'n mooi idee, Gemma. Want ik heb ook even zijn papers teruggelezen van eind. Die schrijft hij dan in 1969. Een tijd van de missies naar de maan natuurlijk. En dan, als ik dat teruglees, dan denk ik van ja, wauw. Hij heeft het vooral over dat zuurstof. En dat er überhaupt zuurstof in onze atmosfeer zit. En zuurstof is een ontzettend reactief molecuul. Maar hij combineert het dan met ook, je ziet ook methaan in onze atmosfeer. En die twee kunnen eigenlijk ja, scheikundig gezien niet naast elkaar bestaan. Als je dat, ja, een atmosfeer vult met zuurstof en methaan en je laat dat miljoenen jaren bestaan, dan reageert dat met elkaar. Dat methaan gaat oxideren. En hetzelfde met...
Dat verdwijnt gewoon.
Ja, en hetzelfde met stikstof eigenlijk. Hè, N2 in de atmosfeer is een heel groot bestanddeel. Dat oxideert uiteindelijk ook samen met zuurstof. En dat die stoffen bij elkaar aanwezig zijn, moet betekenen dat ze worden aangevuld van onderaf, vanuit micro-organismen eigenlijk, en planten. Dus er zijn hier gewoon organismen op aarde die zuurstof maken.
Ja, hij laat ook in zijn boek allemaal tabellen zien van hoe de atmosfeer eruit zou moeten zien zonder leven en hoe die eruit ziet met leven. En dat is inderdaad wat jij zegt, dat is compleet verschillend. En
ja, het grappige is dus ook dat hem dat ontzettend impopulair bij NASA maakte. Want hij zei, ja, als je nu naar Mars kijkt, daar is geen leven. En dat wilden ze dus totaal
dat
niet horen.
Dat wilden ze niet horen.
Ze
nee,
dus, dure missies aan uitrusten om daarnaar te zoeken.
Maar tegelijkertijd was de Gaia-hypothese wel geboren. Hij heeft het zelf, die naam Gaia, niet bedacht trouwens. Dat was William Golding die het later opperde.
De bekende Britse romans Nobelprijs voor de literatuur ook.
Van. Ja, dus die had weer wat meer romantisch idee. En Lovelock zelf, die houdt ook wel van literatuur. Dus die vond het dan meteen een mooie naam. Maar het interessante is, aanvankelijk werd het de Gaia-hypothese genoemd. En die ging er zo vanuit van leven reguleert de atmosfeer zodanig dat het voor zichzelf leefbaar is. Zowel qua samenstelling van de atmosfeer, maar ook qua temperatuur.
Maar dat is eigenlijk het proces wat Lucas net beschreef.
Ja, het is eigenlijk wel een volgende stap daarin, zou ik bijna zeggen. Want Lovelock begint met het, zeg maar, het observeren van... je kunt een soort vingerafdruk zien van het leven in de atmosfeer. Dat zou je nog... Ja, een wetenschappelijke observatie kunnen noemen, bij wijze van spreken. Van als zuurstof en methaan en stikstof samen in die atmosfeer zitten, dat kan niet. Maar wat je hier nu beschrijft, Grim, dat voelt als de volgende stap. Dat je dan door gaat denken over het systeem en eigenlijk zegt, dat moet zichzelf dus in stand houden. En daar gebeurt iets in, dat brein van Lovelock.
Ja, vooral omdat het ook miljarden jaren duurt natuurlijk. Het is een heel lang proces.
Ja, en hij omschrijft het eigenlijk... Ik weet even niet het goede Nederlandse woord ervoor, maar in zijn boek noemt hij het cybernetics.
Ja, dat is besturingsleer.
Ja, en hij vergelijkt het met het menselijk lichaam. Dat we het bijvoorbeeld op temperatuur houden door te gaan zweten om af te koelen. En we hebben het net al even gehad over... hij gaat dus nadenken over Gaia, van hoe zorgt dat leven ervoor dat het een voor zichzelf... leefbare omstandigheid creëert. En dan gaat het dus over de samenstelling van de atmosfeer, maar het gaat ook heel erg over de juiste temperatuur. En dan heeft hij het over algematten, over witte algematten, die kunnen dan zonlicht reflecteren om het koel te houden. Zwarte algematten, die kunnen dat juist weer zonlicht absorberen. Dus hij gaat steeds meer bewijzen eigenlijk zoeken in de natuur die hypothese kunnen ondersteunen.
Maar die hypothese is dan dus dat leven heeft een effect op zijn omgeving, waardoor het voor leven makkelijker wordt om te leven.
Ja, eigenlijk, het is wel goed om hier onderscheid te maken tussen de Gaia-hypothese, zoals die eerst werd genoemd, en de Gaia-theorie, zoals we het nu noemen. Want bij die hypothese zat hij heel erg de focus op leven maakt de aarde leefbaar voor zichzelf. Dus...
alsof het een bewustzijn heeft.
Ja, eigenlijk alsof het doelbewust de aarde naar eigen behoeven een beetje aanpast. En daar kreeg hij ook wel kritiek op, dat het misschien net iets te zweverig was. Of waar jij het een beetje over had, over dat New Age gevoel. En daarom kwam hij vervolgens in de jaren 80 met een aanscherping ervan, de Gaia-theorie. En daarin gaat het meer over de wisselwerking tussen abiotische en biotische factoren. Dus is het niet meer het leven dat doelbewust de aarde aanpast, maar eigenlijk meer het levenloze en het levende dat op elkaar reageren en samen voor dat dynamische evenwicht, het hele systeem in stand houden.
Ik ben wel benieuwd naar dat onderscheid tussen hypothese en theorie. Want ik zou zeggen van een hypothese, dat is een stelling die, zeg maar, toetsbaar is. Dus als hij zegt van het leven schept gunstige omstandigheden voor zichzelf. Ik vraag me af of überhaupt of dat een heel ja, toetsbaar idee is. Want als je daarvoor aanwijzingen gaat zoeken, dan ga je ze misschien altijd wel vinden. Er zit een soort, weet je, er zit ook een beetje een probleem in dat we maar één aarde hebben hierin. Dus
ja, want het kan ook gewoon. Kijk, het is natuurlijk een feit dat we nu 4 miljard jaar leven hebben, of 3,5 miljard jaar leven. En het is tot nu toe goed gegaan. En je kan zeggen, nou, die bacteriën die produceerden zuurstof op een gegeven moment, of die algen. En daardoor is er meer cellig leven voortgekomen. En die produceren ook weer van alles. En zoals een regenwoud, zeg maar, in feite in een woestijn staat. Maar omdat die alle vocht kan vasthouden. En doordat die verdamping komen er ook weer nieuwe regens. En dan ontstaat er een systeem wat zichzelf eigenlijk verbazingwekkend goed in stand kan houden. Maar ja, als je nou naar de voortgang van het leven kijkt, zijn we toch een paar keer behoorlijk langs het randje gegaan. En niet alleen maar door inslagen van meteorieten, maar ook door, je hebt de Snowball Earth gehad, waardoor er door allerlei omstandigheden een soort gletsjer over de hele wereld was. En toen was er ook leven. Nou, dat hebben ze kennelijk niet kunnen voorkomen. Dat scheelde volgens mij niet veel. En je hebt bijvoorbeeld, wat ik altijd heel interessant vind, dat het in de 50 miljoen jaar geleden ontzettend warm werd. Dat wordt vaak vergeleken met de huidige opwarming. Ja, was dat nou gunstig of ongunstig? Het is allemaal een beetje toeval. En ja, al die aardes die er in de hele universum zijn geweest waar het mislukt is, daar is nooit een bioloog kunnen ontstaan met bewust leven die dat heeft opgeschreven. Alleen hier.
Nou, ik vroeg Lovelock nog wel ook hoe het zou zijn als je bijvoorbeeld vormen van vroeg leven naar Mars zou brengen. Of als je stromatolieten, dus hele primitieve levensvormen eigenlijk, op Mars zou inzaaien, zou je dan niet ook op den duur weer een soort nieuwe aarde kunnen creëren?
En dat is wel een goede experiment voor de hypothese. Want als het leven zijn eigen gunstige omstandigheden bevordert, zou je, ja, ik bedoel, het is praktisch natuurlijk een hel om uit te voeren, maar dit is wel iets wat je zou kunnen doen om te kijken of het dan door het leven wat je inzaait het makkelijker maakt voor ander leven.
Het lastige daarmee, zei Lovelock, is dat je ontzettend veel geduld moet hebben. Hè? Je kunt wel een soort tuintje op Mars aanleggen, zei hij, maar
you would have to live a long time, because the evidence suggests it might have been as long as a million or more years before that mixture actually formed a reproducing form of life.
Wij zullen niet meer meemaken. Wij kunnen niet meer het resultaat daarvan aanschouwen. En hij zei dus over de Gaia-hypothese, zei hij van life does not regulate or make the earth comfortable for itself, zoals die eerst dacht. En vervolgens kwam hij toen met de theorie dat leven meer samen in samenspel werkt met de oceaan, met de lucht, met de gesteente. Dus eigenlijk zoals die hele kringlopen die we tegenwoordig ook wel kennen. En toen maakte hij in de jaren 80 daar ook een wiskundig model voor, om wat meer wetenschappelijke basis te geven
van die
aan zijn
feedback
ideeën
tussen de levende en de levenloze natuurlijk.
Ja, en wat voor invloed dat bijvoorbeeld had ook op het klimaat.
Want het oude beeld is, zeg maar, dat het leven functioneert in een toneel. Dat is, zeg maar, de dode natuur, bergen, rivieren.
Ja, voor Lovelock bedoel je.
Ja. Ja, en dat leven ontstaat en dat vecht dan tegen de omgeving en overleeft. En bij Lovelock wordt het dan dat die omgeving, die niet levende omgeving, een feedback en een wisselwerking met het leven heeft, waardoor, zeg maar, de grens tussen leven en levenloos veel moeilijker te trekken is dan in dat oude model.
Ja.
Zeg ik het goed?
Ja, het is gewoon één groot systeem geworden.
Het toneel beweegt mee, ja, zeg maar.
Ja, ik denk dat het ook de moderne kijk een beetje is geworden. Maar ik vraag me wel af van, en misschien ben ik te puristisch in mijn wetenschappelijk systeem, maar als hij van zegt van, oh nee, eerst had ik een hypothese en nu is het een theorie. Als ik denk aan een theorie, dat is dan iets wat waar zoveel bewijs voor is, dat het een, zeg maar, een groter, en net zoals je in de tijd van Darwin zou je nog kunnen spreken over de evolutiehypothese. En op een gegeven moment is er zoveel bewijs voor dat het een goed model van de werkelijkheid lijkt te worden. En dan spreek je van de evolutietheorie. Is er zo iets gebeurd met Gaia? Hoe was de is of is het meer een term die Lovelock zelf opplakt?
het omslagpunt kwam in de jaren 80 toen James Lovelock een computermodel ontwikkelde dat hij Daisy World noemde, maar liefjeswereld. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
Ja, en ik vind het echt prachtig, omdat het namelijk zo onvoorstelbaar simpel is. Het is dus, je hebt een zon die net als de echte zon langzaam steeds warmer wordt. Dat is ook een van die problemen die Gaia-hypothese probeerde op te lossen. Dat de temperatuur relatief constant blijft op aarde. Maar je hebt dus een zon die steeds warmer wordt. En je hebt dan een aarde die draait eromheen. Maar die aarde heeft niks. Dus gewoon grond, vruchtbare grond. Met daarin madeliefjeszaad. En je hebt twee soorten madeliefjes. Witte en zwarte. Ik heb trouwens nog nooit zwarte madeliefjes gezien, maar op die planeet bestaan ze. En dat is het. Er is geen atmosfeer, niks. En wat Lovelock dan beschrijft, en ook wiskundig en in dat computermodel laat zien, want er zitten allemaal feedback loops in, wordt allemaal uitgerekend hoe dat effect op de temperatuur is. Die zon, die begint koud, bij wijze van spreken, tot het dan net warm genoeg is voor het eerste zaad om uit te komen. Dan hebben de zwarte madeliefjes een voordeel. Want die, omdat de kleur zwart,
absorberen de zonnewarmte.
Ja, steeds meer. Dus de aarde wordt relatief warm. Warmer dan het anders zou worden.
Ja, en dat
dus
is pech voor de zwarte madeliefjes.
Nou, in het begin natuurlijk niet, want dan kunnen ze zelf groeien. Maar de witte madeliefjes, die kunnen beter groeien als het nog warmer is. Dus de zwarte madeliefjes, die maken het warmer dan eigenlijk zou zijn. En vervolgens komt er een soort omslagpunt dat het de witte madeliefjes ook een kans krijgen. En intussen wordt die zon maar warmer en warmer. Dus komt steeds meer warmte. En dan ontstaan de witte madeliefjes. Maar nou, witte madeliefjes, die kaatsen die warmte van de zon weer terug.
Ja, dus net dan zoals zeeijs nu doet.
Heeft een dempend effect op de temperatuur. En die wisselwerking, dat lees je dan ook wel een beetje in de stukken, was ineens een soort eye-opener. Voor ons is dat nou eigenlijk normaal. Want dat soort feedback, je noemde al dat zeeijs met het hele broeikaseffect. Gaat het alleen maar over dat soort dingen? Maar dat was toen dus ineens een soort eye-opener, dat je dus door een soort natuurlijk systeempje, en later is het ook veel ingewikkelder gemaakt toen de computers wat beter werden, denk ik. En dat, want ik denk dat toen, ik vind het ook een beetje overdreven verschil tussen hypothese en theorie, maar ik denk dat ze toen dachten, nou, dan is het wel een theorie, want het systeem kan bestaan. Het is trouwens een heel treurig einde aan Daisy World, wat vaak in de beschrijvingen wordt vergeten. Namelijk dat het op een gegeven moment zo warm wordt dat ook de witte madeliefjes het loodje leggen. En dan hebben we alweer een dode planeet over.
Oh, dat is uiteindelijk ook de eindsituatie op planeet Aarde natuurlijk, als de zon opgaat. Maar is hier dan met eigenlijk een soort inzicht in dit soort zelfregulerende systemen. En ik maak het wat abstracter dan Gaia. Ik formuleer het wat klinischer, want Gaia, daar zit toch een beetje dat moeder aarde idee in. Maar is dat dan waarom we het dus een theorie noemen? Het inzicht dat zelfregulerende systemen eigenlijk overal zijn en niet alleen in ons lichaam, maar ook op de planeet.
Dat heb je heel mooi samengevat.
Ja, en ik wil toch nog iets over dat Gaia zeggen, want daar zit ook een kernpunt in. Dat het is ontzettend. Biologen praten ook altijd als het over dieren gaat, alsof een soort een bedoeling heeft. Een krokodil wil dit, een krokodil wil dat. Maar zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. En zo, dat Gaia, er zijn dus ontzettend veel evolutionair biologen geweest. Dawkins is daar een hele belangrijke van. Die heel veel kritiek op dit idee hebben gehad, want die hebben een bloedhekel aan een soort overkoepelende bedoeling die er in het leven zou zitten. En wij spreken ook, ik hoorde het jou net ook doen, dat is onvermijdelijk dat je zegt het leven wil omstandigheden creëren. Het leven wil helemaal niks. Er zijn allemaal kleine actoren en er gebeurt van alles. En het eindeffect als een soort emergent systeem, zo wordt het dan genoemd, het is ook maar weer een woord, ontstaat er dus een soort overkoepelend effect.
Maar daar heb ik het ook al met hem over gehad. En dat was ook wel wat hij zei van, hè, eerst dacht hij dus ook van het leven wil iets. Maar later ging hij meer naar die emergente gedachte. Er ontstaat iets als gevolg van die wisselwerking tussen levenloze natuur en levende natuur.
Ja, en ik denk dus dat die Daisy World, zeg maar, een soort eye-opener is geweest. Dat dus volkomen duidelijk dat er alleen maar individuele Daisy's zijn die doen wat Daisy's nu eenmaal doen. En toch ontstaat daar dus een soort thermostaateffect, wat alleen maar bestaat door de optelsom van alle dingetjes. En die ook weer allemaal op elkaar reageren. Want die witte, die reageert weer op die zwarte. En het zijn allemaal hele kleine mini-systeempjes. En ja.
Maar is het, nu ben ik wel even benieuwd naar ik bedoel, zo kijken wij er nu achteraf naar de erfenis van Lovelock. Wij proberen dat te wegen en Lovelock misschien zelf ook. Maar op het moment dat hij deze idee voor het eerst formuleert, Gemma, wordt het dan meteen gezien als een belangrijke bijdrage aan het inzicht in leven op aarde?
Heel gemengd. Er was eigenlijk, hij had ook een co-auteur met dat eerste artikel over Gaia, Lynn Margulis, een microbioloog. En zij was ontzettend voorstander van die theorie. En zo waren er nog wel meer. Maar ik vroeg Lovelock tijdens mijn bezoek ook hoe zijn theorie destijds is ontvangen. En hij zei toen meteen dat hij heel veel weerstand heeft gehad.
Now I've spent more of my life being unpopular with science.
Is it when you first came with Gaia, was there a lot of resistance? Like people
enormous.
Were, yeah, was it?
Is
it?
Oh yes, it was considered even damaging to people's minds.
Mm. Really?
As I said, science and religion have a lot in common.
Mm.
It's intriguing how strongly people feel.
And Hendrik, jij noemde net al even Richard Dawkins. En dat is inderdaad ook een van de meest bekende opponenten van Lovelock. En tegelijkertijd is het wel grappig dat hij zei van Dawkins heeft veel kritiek geuit. Maar hij schrijft wel heel vaak lieve brieven naar Sandy en mij. Dus ze staan wel op vriendschappelijke voet.
Richard Dawkins, for example. He actually, both Sandy and I are quite friendly with him. We get the nicest of letters from him.
Oh, that's so nice.
But publicly, he's been very much against Gaia. But mainly because he sees it as anti-Darwinian. And I think he's completely wrong.
Mm.
It's not anti-Darwinian. It follows on naturally.
En het interessante is dus dat hij heel erg op dat anti-Darwinian focust.
Ja, maar dat snap ik wel. Want je ziet dat de biologie en zeker de genetica is volkomen in de richting van Dawkins gegaan. Vanaf de jaren 50 eigenlijk al of nog eerder. Van alles draait om de genen en waar vroeger groepselectie en een hele brede, vage ideeën van natuurlijke selectie bestonden, gaat het nu in de biologie, en eigenlijk nog steeds, maar Gaia is daar wel een correctie op, gaat het om de welke genen worden doorgegeven aan het volgende generatie en welke niet. Daar gaat het om. En Dawkins is de man die dat in het gezicht van het publiek heeft geduwd met zijn selfish gene, waarbij het organisme, zoals we hier nu met organismes aan tafel zitten, zijn maar de vehikels voor die genen. En wat die organismes doen, dat doet er eigenlijk niet toe. En dan komt daar een man met een NASA-achtergrond, die ziet eigenlijk de hele planeet als een soort levend organisme, als beeld.
Ja, dus helemaal niet selfish.
Nee, helemaal niet. Ja, maar iedereen werkt samen. Op een geheimzinnige manier. Hoe dan precies, dat kan hij dan wel uitleggen met allemaal gasuitwisselingen, weet ik veel wat. En met die Daisy World. Maar het effect is dat er niet een soort brute selectie is, maar een soort samenwerking. En dat is een, ja, dat gaat recht in tegen dat hele beeld van die selfish gene. En
maar ik snap het wel, waar als je een beetje ziet waar die mensen vandaan komen. En zoals we nu besproken hebben, Lovelock uit die atmosfeerchemie. En Dawkins helemaal aan die DNA-kant. Ik denk dat daar waar wel een wereld tussen zit. En ik snap dat die ego's dat zelf misschien niet zo snel zullen toegeven.
Lovelock heeft tijdens zijn studie en tijdens zijn promotie heeft hij zich juist ook wel met DNA en RNA bezig gehouden. Dus hij heeft ook wel juist heel erg ingezoomd.
Ja, maar het zijn twee verschillende tradities in de biologie eigenlijk.
Ja, dan vraag ik me wel af of Lovelock er eigenlijk slim aan heeft gedaan om zijn idee, om daar het stempel Gaia op te zetten. Want Gaia heeft natuurlijk die associatie van moedergodin, van een soort oerkracht misschien.
Ja, en ook een hele vrede moedergodin, want het is Gaia die Kronos aanzet, haar zoon Kronos, om diens vader Uranos te castreren.
Is Gaia eigenlijk een titaan? Of dat,
nee, het is, ze staat helemaal aan het begin van de cyclus.
Ja, maar goed, er zit die mythische kant van Gaia zit erin.
Lovelock zei, ik vind het leuk dat het geen acroniem is. Hè. Tegelijkertijd zegt hij ook wel, en dat heeft misschien ook met die naam te maken, van ja, heel veel critici, die hebben niet eens de moeite genomen om mijn boek te lezen. Is het eigenlijk al bij voorbaat, zijn ze wat huiverig vanwege die naam Gaia. En tegelijkertijd misschien ook nog, omdat bij Lovelock is de mens helemaal niet zo belangrijk. We zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met het antropocentrisme. Ik bedoel, we leven nu zelfs in het antropoceen. Maar er is helemaal geen center in de wereld van Lovelock. Alles en iedereen is even belangrijk. En die micro-organismen die hebben net zoveel invloed als wij.
Ja, over die naam Gaia, daar heeft de Franse wetenschapsantropoloog Bruno Latour wel een heel mooi stuk geschreven, een essay. Daar heeft later ook een boek ervan gemaakt, volgens mij. Why Gaia is not a god of totality. En het daarin was voor mij ook alweer een eye-opener om dat te lezen. Want het gaat ook heel erg over die strijd met Dawkins. En hij zegt van, ja, als je nou kijkt hoe Lovelock met de metafoor omgaat van Gaia, dan zegt hij altijd van, hij vergist zich ook wel eens, weet je, dat is ook allemaal niet zo erg. Want we zijn allemaal mensen, we moeten praten in mensentaal. En dan is Lovelock eigenlijk heel precies. Hij zegt altijd, het lijkt wel alsof, het is een soort samenwerking. En het draait er, als je het heel goed leest, dan is juist de vernieuwing van Lovelock, is dat hij een soort wereldsysteem heeft beschreven en ook een beetje gemodelleerd, waarin geen tweede niveau is. Want we praten heel makkelijk over het leven wil de omstandigheden zo beïnvloeden. Maar in werkelijkheid is dat leven niet een handelende persoon of een handelend iets of een soort god of zo. Maar dat zijn triljarden bacteriën en algen en olifanten en giraffes en eiken die allemaal hun rol spelen. Net als die daisies. En dat werkt in elkaar tot een soort emergent systeem.
Maar is dat duidt Latour dan? Maar is Latour dan fan van de ideeën van Lovelock?
Ja, hij heeft een boek geschreven, The Age of Gaia. Dat lag ook bij Lovelock op zijn koffietafeltje. Nou, een super vuistdik boek. En heb ik zelf niet gelezen, moet ik zeggen. Maar dat is nog wel iemand die nog altijd aanhanger.
Kijk, Bruno Latour plaatst zeg maar die revolutie van Gaia heel mooi in het geheel van de wetenschap, omdat Gaia eigenlijk een systeem is, ondanks die romantische naam, die geheel bestaat uit de samengestelde delen. Zoals eigenlijk alles in de wetenschap steeds meer die kant op gaat. Dus het bewustzijn komt voort uit allemaal kleine dingetjes in het brein, maar er is niet één persoon die naar een scherm kijkt in je hoofd, maar dat is een samenwerking. Er is een emergent niveau, maar niet een echt handelend niveau met agency. Die agency, dus het feit wat dingen kan veroorzaken, waardoor die temperatuur op aarde dus constant kan blijven, dat is niet.
Er zit geen hogere macht, geen idee,
maar dat is het effect van al die samenwerking. Zoals ik vind het beeld van een regenwoud altijd zo mooi, omdat daar ontzettend veel soorten op elkaar zitten en van elkaar profiteren. En tegelijkertijd die hele atmosfeer in stand houden daar met dat vocht. En het is concurrentie tussen genen. En tegelijkertijd is het, en dat is een hele andere traditie in de biologie, samenwerking. Soorten die elkaar niet in de weg zitten.
En die elkaar nodig hebben om te overleven. Maar dus Lovelock is eigenlijk een hele, je kunt hem een beetje zien als een vroege pionier in dat systeem denken bijna.
Ja, en je ziet dus ook dat de hele ecologie en de biodiversiteit is
klimaatwetenschappen, aardwetenschappen.
Is hierop door geïnspireerd. Ook het idee waar we in de krant ook heel veel over geschreven hebben, omdat we dat ook altijd zo gek vonden. Maar er is nu heel veel onderzoek over. Dat hoe meer soorten in een biotoop zitten, in een grasland, wordt dan in Nederland heel vaak onderzocht, hoe stabieler het systeem is en hoe makkelijker het allerlei klappen kan opvangen.
Ja, vanwege al die interacties. Nou, hij heeft later nog.
Ja, maar dat is dus een heel belangrijk punt, dat die interacties, die vormen de stabiliteit.
Waarom denk je dat ik hem ging interviewen?
Ja, nee, zeker. Ja,
maar later heeft hij nog wel, omdat hij merkte dat er is veel weerstand tegen de term Gaia, heeft hij ook nog de term geofysiologie geopend.
Nee, dat is mooi.
Nee, maar dat is dan iets meer de koude wetenschap zit daarin.
Dat vond ik zo mooi van Latour, dat hij duidelijk maakt dat het ook schijnkoude is. Want we gaan dan, omdat die man dan Gaia het naar een godin heeft genoemd, gaan we er van alles in leggen.
Wat zoals jouw vegetarische vrienden.
Ja, ja. En
ja, dus de omgeving heeft hem eigenlijk een beetje, is er mee aan de haal gegaan.
Maar het is dus ook een soort schijnprecisie aan de andere kant. Dat als je het dan, hoe heet het nou, wat zei je nou? Geofysiologie. Ja.
Dat het dan opeens wel geaccepteerd is.
Oh ja, dan is het goed.
Ja, weet je, maar dat het dan in de wetenschappelijke taal past, dat het dan mee mag doen.
Ja, we zitten nu eigenlijk, net zoals Latour altijd heel vaak doet, een stapje buiten de wetenschap. Ja. Maar het is wel interessant om ook op die manier na te gaan. Ja, hoe Gaia zeg maar zijn sporen heeft achtergelaten in, het, in de wetenschap. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, Gemma, is dat Gaia is veel bediscussieerd en tegen het licht gehouden. En ja, zit de planeet nou wel zo in elkaar of niet. Maar ik vroeg me af wat we in 2020 nou echt nog moeten meenemen van Gaia, van die ideeën die Lovelock heeft geformuleerd. En kunnen we dat gebruiken om onze moderne problemen te begrijpen, zoals klimaatverandering?
Nou, dat is leuk dat je klimaatverandering noemt, want dat is natuurlijk bij uitstek. Hè? We hebben het de hele tijd over temperatuurregulatie gehad. En dan denk je van, oh, nou ja, als Gaia toch zichzelf voor zichzelf zorgt, hoe zit dat dan? En daar zegt Lovelock verschillende dingen over. Ten eerste dat Gaia voor zichzelf kan zorgen tot op zekere hoogte. Als je een grens overgaat, dan komt ook Gaia in moeilijkheden. Dan is dat dynamische evenwicht zoek. Maar in de tijd dat hij het boek schreef, was er een beetje een andere kijk, of juist een radicaal andere kijk nog op klimaat. Want toen dachten ze dat er een nieuwe ijstijd zat aan te komen. Dus aan het eind van zijn boek oppert Lovelock zowaar om die CFK's, die hij dus eigenlijk ontdekt heeft, om die op grote schaal als broeikasgas de atmosfeer in te pompen om de aarde maar een beetje op te warmen.
Goed idee.
En nou ja, ik vroeg hem daarnaar en daar zei hij het volgende over.
Yeah, don't forget, I wrote that first book a long time ago. Mm-hmm. And I think I've acquired a bit of wisdom since then. I think we should interfere as little as possible. Mm-hmm. And it's interfering which is causing much of the damage at the moment. I mean, if we hadn't discovered that burning coal and oil are great ways of heating yourselves and mm-hmm. driving cars and planes and things, we wouldn't be in the mess that we're in at the moment.
Ja, en dat is eigenlijk wat hij ook in zijn huidige boek, Welkom in het Nova Scene, beschrijft, is we zijn de grenzen nu te veel aan het naderen, te veel aan het opzoeken. Gaia is niet de jongste meer, net zoals Lovelock zelf. En dat maakt de planeet ook kwetsbaarder in zekere zin. En als we maar door blijven gaan met de opwarming, dan komt er een moment dat die hele zelfregulatie niet meer werkt. Dat albedo-effect waar we het net over hadden met een witte weerkaatsing.
Volgens mij kan je ook zeggen dat het hele idee van Gaia als een soort evenwicht, dat is natuurlijk nog altijd maar een hypothese. Want ja, het kan altijd misgaan, precies wat jij ook zegt. En maar je kan ook nog zeggen, ja, Dat wij ruimen onszelf op als verstoring van het evenwicht. Want op een gegeven moment is de menselijke beschaving door zeespiegelstijging ten einde. En dan, sommige mensen denken, volgens mij.
Ja, en dan blijft Gaia als systeem gewoon werken natuurlijk.
En dan kunnen
de tijgers
weer gewoon expanderen.
Maar als je dan naar die planeetwetenschapper Lovelock gaat uit de jaren 60. Ik bedoel dat die signatuur van leven op aarde, die zal ook na een opwarmende aarde nog zichtbaar zijn. Dan zie je nog steeds een atmosfeer die voor een deel gevuld is met zuurstof en met methaan en al die stoffen die het leven zeg maar uit blijft pruttelen.
In het Miocene, toen het ook ontzettend warm werd, 50 miljoen jaar geleden, ontstonden er ook allemaal nieuwe soorten en stierven er ook uit.
Ja, dus het grote plaatje, dat blijft dan in stand.
Ja, want als je het vanuit de mens bekijkt, is het natuurlijk vrij vervelend wat er gebeurt. Maar voor de planeet, ja.
Maar is Gaia daarin wel een nuttig frame, krijg ik het idee, om zeg maar naar de wereld mee naar te kijken?
Ja, ook naar biodiversiteit. Zo zie ik het altijd. Want daar gaat, ik heb een keer de conservatiebioloog Stuart Pim geïnterviewd. En die is ook heel erg van, elke soort heeft zijn nut in het grotere geheel. En met die blik naar de biodiversiteit kijken, dan zie je ook van, we kunnen niet zomaar wat soorten uitroeien en verwachten dat alles wel hetzelfde blijft. Want alles interacteert.
Maar ik vind de Gaia, het als idee ook veel minder een soort theorie die alles verklaart. Dat is wel een manier van kijken, zeg maar. Je kijkt in ecosystemen, feedbacks.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. En, het perspectief dat je inneemt met Gaia, dat is gewoon een hele nuttige om te begrijpen hoe we hier met z'n allen gekomen zijn en waarom het ook door blijft gaan. En Gemma, als je dan toch, je ging daarheen en Lofbrok had net een boek uitgebracht. En je zei er al in het begin iets over, daar zitten cyborgs in en het gaat over het Nova Scene.
Ja.
Ik ben toch benieuwd ik bedoel, hij is inmiddels 100 jaar. En dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Dus, maar hij klinkt echt verrassend helder en crisp, zou ik zeggen, in zijn citaten.
Jolly good.
Waar is hij nu in zijn denken over de aarde en hoe de mensen daar tekeer gaan?
Nou, wat ik het interessante vind aan Lovelock is dat hij ook in dat huidige boek, als je naar het breder plaatje kijkt, is hij heel erg van de vooruitgang. Hij zegt van de elektronica is er, daar moeten we mee gaan samenleven, maar ook dat zal elektronica dus eigenlijk meer gaan inpassen in Gaia, in het grotere geheel. En hetzelfde heeft hij ook heel erg met vervuiling, met plastic. Hij zei van dat is er nou eenmaal. We moeten niet weer terug willen naar per se de staat van 100 jaar geleden. Maar we moeten manieren vinden om dat in te passen in Gaia. Dus hij blijft die helikopterblik eigenlijk.
Spreekt hij zo dat hij dat inpast in Gaia?
Nou, in zijn boek refereert hij wel een paar keer aan Gaia. In ons gesprek zei hij meer van, ja, plastic is er nu. We moeten niet zoeken naar een manier om plastic weer kwijt te spelen, maar wel naar manieren waarop we dat
duurzaam kunnen
doen. Ja. En tegelijkertijd, hij noemt nog steeds wel het grootste probleem ook overbevolking. Hij zei, je hoeft niet meteen de hele mensheid om te leggen, maar blijf
een praktische man natuurlijk.
Probeer wel dat enigszins te reguleren. En in die zin heeft hij dit boek gewoon weer ook als een soort gedachte-experiment geschreven. Hij zegt ook meerdere keren, dit is niet de waarheid. Hè? Ik heb niet de waarheid in pacht, maar hij vindt het leuk om wat proefballonnetjes op te laten.
Dat vind ik ook zo bijzonder aan die man. Als je ziet wat een ideeënrijkdom het is.
Ja,
en hij heeft een soort bom neergelegd met dat Gaia, ook met die naam.
Ja.
Ja, we zijn er nog steeds. En het is zo populair geworden met die interacties en alles.
Nou ja, en het, zoals we net hebben gezien, het is nog heel erg vervlochten met van alles. En het leuke is, het is niet eens het laatste boek. Het boek wat hij nu heeft geschreven, hij is alweer met een nieuw boek bezig. Dus wie weet ga ik er over een paar jaar weer langs. En dat gaat over de evolutie van steden. Want hij vergelijkt steden heel erg met termietennesten, met termieten, hoe noem je dat?
Heuvels.
En dat juist steden een soort broedplaatsen van evolutie zijn. Maar
en eigenlijk wat we dus zeiden, we keken naar het begin van die carrière van Lovelock en dat ging ook van griep naar goudhamsters naar CFK's. Eigenlijk is hij nooit gestopt met denken en dingen uitvinden in zijn hoofd.
Precies. Ja. Nee, en dat blijft hij hopelijk nog lang doen.
Ja. Nou ja, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Gemma, heel erg bedankt dat je ons meenam naar het huis van Lovelock en naar de wereld van Gaia en wat we daarvan konden leren. Hendrik, ook bedankt dat je bent aangeschoven. Michel Melita, bedankt voor de techniek en de productie van deze aflevering. Mijn naam was Lucas Brouwers. Mijn naam is nog steeds Lucas Brouwers. Mijn naam zal nog Lucas Brouwers zijn. En volgende week weer.
Noem mij nu Gaia Brouwers.
En volgende week zouden we weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. En wat je nu hoort, dat is ingespeeld door het Dudok Quartet.